Hallo en welkom bij de Axudo-podcast. Axudo heeft als missie om bedrijven te inspireren en activeren om maatschappelijk verantwoord of duurzaam ondernemen te verankeren in hun DNA. En hoe beter mensen inspireren dan door andere mensen aan het woord te laten? Door mensen aan het woord te laten die bewust of onbewust met duurzaamheid bezig zijn. En vandaag praat ik met Aagje Rappé van Footprint Inc. Dat is een 3D-printbedrijf waarbij de focus ligt op het gebruik van circulaire materialen. Welkom, Aagje.
Hallo, dankjewel.
Aagje, we beginnen altijd met dezelfde vraag. Vertel eens, wie is Aagje?
Oei, ik denk dat Aagje een vrouw is van veel facetten. Op dit moment ben ik zelf nog werkzaam als ambtenaar voor de gemeente Knokke-Heist. Waarbij dat mijn job eigenlijk vooral bestaat uit ondernemers ondersteunen en handelaars te ondersteunen. En van daaruit wou ik ook wel eens de andere kant van het verhaal ontdekken en een stukje de theorie in de praktijk om te zetten. En ben ik samen met mijn man het bedrijf Footprint Inc. vorig jaar in september opgestart.
Knap, knap. En wat doet Footprint Inc. eigenlijk in jouw woorden?
Ja, je hebt het eigenlijk zelf al heel mooi verwoord. Dus wij zijn inderdaad een 3D-printbedrijf, maar vooral met de focus op duurzame en circulaire materialen, omdat we ook zelf een stukje verantwoordelijk willen zijn voor het materiaal dat we de wereld insturen. Dus onze missie of utopie is ook dat we alle materiaal kunnen terugnemen en eigenlijk hergebruiken voor een volgende print, zodoende de afvalberg te helpen verkleinen.
Ja, 3D-printing, dat is wel iets fancy. Hè? Misschien is het wel handig voor de mensen dat, om dat wat tastbaar te maken. Kan je misschien eens een voorbeeld geven? Hoe moeten we dat nu zien?
3D-printen is eigenlijk vooral een techniek waarbij, is ook een heel duurzame techniek, waar je bouwt eigenlijk materiaal laag per laag op. Waarbij dat heel veel productiemethoden vandaag de dag nog heel veel afval creëren. Mm-hmm. Dus dankzij 3D-printen ga je eigenlijk enkel de lagen gaan opbouwen die je nodig hebt. En 3D-printen aan zich de dag van vandaag wordt vooral heel veel gebruikt in de medische sector. Maar wordt tegenwoordig ook al gebruikt om huizen bijvoorbeeld te gaan 3D-printen.
Eten heb ik ook al ergens gelezen.
Eten inderdaad, chocolade bijvoorbeeld. Ja. Moet misschien de volgende keer meebrengen om te proeven. Ja. Onze focus ligt voornamelijk op dit moment nog voor eigenlijk eyecatchers te gaan maken voor festivals, beurzen, evenementen. Omdat die ook gekenmerkt zijn door een kortstondig gebruik. Mm-hmm. Dus wij willen eigenlijk graag na een evenement of zelf een museumtentoonstelling bijvoorbeeld, nadien het stuk kunnen herwerken en eigenlijk hergebruiken voor een volgend evenement of festival of beurs. Of,
ja. Dus eigenlijk bij wijze van spreken, hè, er is een pronkstuk. Gaat dat eigenlijk shredderen dan nadien? Of moet ik dat dan zien?
En
dan,
Ja, dat is inderdaad... En dat, uiteindelijk ook voor ons, hoeveel keer dat we het materiaal kunnen hergebruiken, hoe beter ook voor die klant. Want de klant moet eigenlijk geen nieuwe grondstof gaan aankopen en kan eigenlijk nog een stukje teren op zijn voorgaande grondstof, wat het de dag van vandaag met alle grondstofprijsstijgingen ook wel een welkom boodschap is, denk ik, voor vele bedrijven.
Ja, zeg, een heel innovatief idee. Dat is echt super tof. Hoe ben je daar opgekomen?
Het was eigenlijk Pieter vooral, die aanpassing had voor 3D-printtechnologie. We hebben misschien een stukje de omgekeerde beweging gemaakt. We zijn eigenlijk eerder vertrokken vanuit de technologie zelf, omdat daar echt zijn passie ligt. En hij was daar al mee aan het spelen met een idee met de vorige vernoot. En dan uiteindelijk was er ook een verschil in visie. En dan zijn we eigenlijk samen van, oké, kunnen we samen iets gaan doen? Dan zegt hij, we wel twee complementaire profielen. Pieter heeft heel veel technologische kennis, is ook veel handiger dan mezelf. Ikzelf ben dan iets vlotter in het praten of in klantcontacten bijvoorbeeld te gaan leggen. Dus ik neem vooral marketing en sales voor mijn rekening. En dan zo zijn we eigenlijk via een stand-up track van VOCA ons idee vorm gaan geven. En in het begin was dat echt nog... gaan kijken van oké, wat kunnen we dan allemaal gaan 3D printen en waar ligt onze gezamenlijke fertile grond? Mm-hmm. En dan zo zijn we eigenlijk tot bij het circulaire gekomen. Ik ben heel fan van upcycling en tweedehands enzovoort. En ik zei van ja, dat is toch zonde. Allee, op al die evenementen, dat belandt gewoon allemaal, of heel veel stukken daarvan, belandt gewoon nadien het jaar daarop. In de vuilbak. We hebben dat ook afgetoetst met heel wat gesprekken uit die sector. En dan zei ik van, ja, allee, dat is toch jammer, er moet daar toch iets meer mee gebeuren. En dan zo gaandeweg hebben we eigenlijk ons idee meer vormgegeven.
Ja, tof. Zeg, en die passie of interesse voor upcycling en tweedehands en duurzaamheid, wat je daar juist zei, van waar komt dat?
Ja, ik weet dat niet. Ik denk gewoon als mens, er is al zoveel zaken in de wereld, ook nog echt van goede kwaliteit, dat ik dat soms jammer vind dat we gewoon puur omdat iets goedkoper is, nieuwe zaken gaan aankopen. Ik zeg ook niet dat ik voor alles gaan upcyclen en tweedehands gaan kopen. Maar ik probeer wel mijn best te doen om daar een focus op te leggen. Ja. Omdat er aan zich, als er nog iets degelijk is... ik weet het niet. Mijn bompa bijvoorbeeld, die kon ook heel moeilijk dingen wegsmijden. Ja. En die ging soms naar het containerpark en die kwam met meer dingen terug dan dat die gegaan was. Ja. Omdat ze zei, dat kan ik nog gebruiken voor dat en dat ook. Ja. Of bijvoorbeeld mijn buur is ook een oude man, die probeert alles te hergebruiken en te doen. En eigenlijk vind ik dat wel ook net positief, dat je door die duurzaamheid van die materiaal, door hergebruik, langer die materialen kan gaan inzetten, waardoor dat ze ook weer niet op de afvalberg terechtkomen.
Ja. Zeg, maar dat gaat toch niet met alle materialen, denk ik? Dan is daar specifieke vereisten van materiaal dat je daar dan voor gebruikt?
Ja, sowieso, denk ik, moet ook al eerst gaan kijken naar de specificaties van de klant. Wat wil de klant of wat vindt de klant belangrijk? Moet dat object buiten gaan staan? Moet dat waterdicht zijn of waterresistent zijn? Moet dat goed tegen UV-licht kunnen of zo? En dan gaan we eigenlijk samen met de klant op zoek naar plausibele materialen en kijken ook van die circulariteit, hoeveel keer kunnen we die loop gaan herhalen? Maar dat zijn we op dit moment ook nog verder aan het onderzoeken. Zijn we ook nog niet helemaal in thuis.
Tof, tof. Dat is echt super interessant, want inderdaad, zo op die event, dan denk ik zo altijd van, wat gebeurt er hierna mee? Hè? En er zijn al wel wat bedrijven, hè? Er is ook een bedrijf waar ik met jullie ook al eens bij geïntroduceerd, hè? Conligo, die dan eigenlijk bezig zijn met een beursstand die je dan eigenlijk altijd kunt hergebruiken. Dus dat begint stilletjes aan te komen, maar de eventsector is echt zo'n typische sector waar dat er toch echt wel nog wat werk aan de winkel is, hè?
Ik ga me daar niet 100% over uitspreken, maar ik denk dat er stilletjes aan wel ook een bewustzijn aan het creëren is. Ook vooral over hun onderaannemers, waarmee dat zij dan eigenlijk samen gaan werken. Ook vooral richting B2B-events, gemerkt voor grote bedrijven, begint het ook wel belangrijker en belangrijker te worden. Met wie werken zij samen? Wat zijn de missie en de visie van dat bedrijf? Zodoende toch samen aan dezelfde kaart te trekken. Ja. Dus het bewustzijn begint er wel stilletjes aan te komen. Nu is het ook nog vooral gaan uitvoeren in de praktijk, denk ik, dat daar een uitdaging in zit.
En daar is jullie product zeker een interessante optie in, zullen we maar zeggen. Ja, klopt. Tof. Vertel eens zo een verwezenlijking waar dat je fier op bent. In het jonge leven van jullie bedrijf, hè?
Ik ben eigenlijk best ook wel trots, denk ik, op het feit dat wij de innovatieve startersteun van Vlaio hebben binnengehaald. Nice. Dat was eigenlijk toen ons bedrijf zelf nog niet opgestart was. En dat was dat uiteraard alle wetmatigheden nadien moest ons bedrijf binnen 4 maanden nadien opgestart zijn. Maar we hebben daar samen met onze coach, onze bedrijfsadviseur van Vlaio, toch een mooi dossier kunnen starten, ook samen met enkele partijen samengezeten die echt ook in ons idee geloofden, waardoor we ook wel de draagkracht konden krijgen om die subsidie binnen te halen. Dus ik ben daar best wel trots op. Het heeft ons ook vooral geholpen om het bedrijf verder op te starten, om de eerste investering nog uit te breiden, de materialen te gaan testen. Ook daar werken we bijvoorbeeld samen met Siris, dus ons onderzoekspartner in dit verhaal. Dat is wel iets dat ik fijn ben dat we opnieuw ons mee op de kaart kunnen zetten.
Ja, dat is heel tof. En Vlaio steunt daar inderdaad heel wat bedrijven en jonge bedrijven met dat verhaal. Ik las op jullie website, begin with the end in mind. Dat vond ik nu eigenlijk echt wel heel tof om te lezen. Zo. Van waar komt die quote?
Die quote komt eigenlijk uit het boek The 7 Habits of Highly Effective People. En het gaat er eigenlijk over dat je als je op je sterfbed ligt, wat wil je dan aan mensen over jou zeggen? En zo willen we eigenlijk ook ons als bedrijf, het denk ik op twee zaken. Als bedrijf willen wij ook van wat willen wij dat mensen over ons zeggen? Maar het gaat ook opnieuw een stukje over die circulariteit van de materialen en de objecten dat wij maken. Als we een object gaan maken, willen we eigenlijk ook al op voorhand goed gaan weten van wat gebeurt er met dat object op het einde? Kunnen we dat een tweede leven gaan geven? Zodanig dat, dat het opnieuw niet op de afvalberg belandt, maar dat we eigenlijk een object gaan maken met die end in mind.
Ja, dat is heel knap. Het was ook zo dat ik het geïnterpreteerd had als dat laatste. Ik vind die andere visies daarop ook wel heel interessant. Maar nog even op dat laatste. Dat is denk ik een van de grootste verschillen met hoe dat jullie of hoe dat circulariteit in elkaar zit ten opzichte van de lineaire economie, dat is eigenlijk dat je vanuit de start gaat nadenken van wat met het end of life. Hè? Wat gebeurt er eigenlijk aan het einde? Wat gaan we doen met dat product en hoe kunnen we daar dan nog iets mee doen? We hebben in een vorige podcast hier een gesprek gehad met de mensen van Reduce. En die zijn eigenlijk op missie om de takeaway en eventsector te bevoorraden van herbruikbare verpakkingen, dus dozen en dergelijke. En ook bij hen was dat eigenlijk het verhaal. Dus ze hebben die dozen zo gemaakt, in samenwerking met Borealis, dat die eigenlijk op het einde, als die end of life zijn, dat die terug tot hun korrel herleid kunnen worden en opnieuw tot nieuwe dozen gemaakt kunnen worden.
Ja. Sluit eigenlijk ook aan, weet je wat wij...
Voilà. Ja, ik zie de match. Ja. Zeg maar, dat boek, de Seven Habits of Highly Effective People, daar gaat het dan eerder over als je op je sterfbed ligt, hoe wilt je ernaar terugkijken. Is dat iets waar je dan mee bezig bent?
Goh, niet per se, maar ik ben een heel kritisch persoon van mezelf en ik denk dat die growth mindset daarin heel belangrijk is, dat je ook wel... Ja, blijf leren en dat je ook gewoon goed doet, vooral voor mens als planeet, als profit. Allee, je moet ook wel nog altijd uiteraard rendabel zijn als bedrijf, maar dat je daarin probeert een gelijke match te vinden. En ik vind dat ook heel belangrijk als je met partners samenwerkt, dat dat altijd een lange termijn samenwerking is. Ja. Want niemand wordt er beter van als hij bij elkaar het onderste uit de kan wil halen of zodanig harde onderhandeling begint te voeren naar materialen of naar prijzen of... Nee, je wilt alle twee beter van worden. En dat gaat ook een stukje daarin over in het boek. Van, je moet altijd maken en dat je er alle twee beter van wordt. Ja. Want er is niet zo slecht in onderhandelingen als maar één persoon er beter van wordt. Dat draagt enkel bij, misschien op korte termijn voor die ene persoon. Maar op lange termijn leidt dat tot niets.
Voilà, en dat is iets dat je in je hele bedrijfsvoering kunt meenemen. Hè. Ik ontmoette laatst, misschien ook nog interessant voor jou om te weten, ik ontmoette laatst een dame, een advocate, die dat eigenlijk ook vanuit dat concept naar contracten keek. Dus die zei van, ja, dat is allemaal tof dat als ik met u een contract opmaak, dat ik het onderste aan de kant probeer te halen en jij, ja, dat gaat niet werken. Dat is niet duurzaam, daar is geen lang leven beschoren. En eigenlijk maakte dan een contract op vanuit het idee, ooit stopt dat hier, in goede of slechte verstandhouding, hoe eindigen we dat dan? Terwijl dat haar idee is van, ga rond de tafel zitten en bekijk dat contract vanuit alle perspectieven en hoe kun je daar een win-win van maken, mm-hmm. in plaats van eigenlijk een lose-lose.
Ja.
Dat vond ik wel ook een heel tof idee dat eigenlijk circulair ook wel is. Hè? Want hoe kun je de continue relatie blijven in de juiste richting duwen? Hè?
Ja.
Ja. Tof. Ik vind het altijd leuk om te horen van waar dat die mindset komt. En je bent ook nog heel jong. En ik zie dat wel heel vaak dat bij jonge mensen dat toch al meer naar boven komt. Als ik het gevoel heb, ben je ook mama. Hè?
Ja, klopt.
En dat helpt ook wel vaak, denk ik. Bij mij is dat ook echt wel gekomen door de kinderen en door te beseffen van, amai, wat ga ik hier achterlaten voor hun en hun kinderen en achterkleinkinderen. Dat speelt ook wel vaak mee. Maar het is toch een nog altijd wel een redelijk select groepje van mensen die er zo naar kijkt. Of hoe voel jij dat aan?
Opnieuw, ik denk elke bewustwording die we erbij krijgen is een mooie plus. Ik denk aan zich... Het wordt ook wel een ding. En ik denk ook wel dat we er altijd moeten blijven over waken. Dat het geen holle begrippen worden. Mm-hmm. Zoals duurzaamheid, circulariteit. Mm-hmm. Ik denk dat je gewoon als mens jezelf altijd ook kritische vragen moet stellen. En moet gaan kijken, van, is dat hier nu effectief duurzaam? Wat kost er meer, wat kost er niet meer? En ga je daarom altijd de meest duurzame keuze kunnen maken? Financieel bijvoorbeeld? Ja, nee. Maar ik denk gewoon het feit dat er al bewustzijn wordt gecreëerd... Allee, dat we stelkens aan wel stappen zetten en al die kleine stappen zorgt dat weer dat we samen een grote stap vooruit kunnen
zetten. Ja, mooi, hè? Tof. Zeg, het is toch ook wel een beetje een technologische insteek. Hè? Dus ik vind ook altijd heel tof om te zien, circulariteit, technologie. Ik geloof ook heel sterk dat de technologie ons wel eens kan helpen of misschien wel redden uit heel deze existentiële crisis van onze aardbol. Dus dat is wel heel tof, maar dat is toch ook wel een beetje een mannenwereld.
Ja, dat klopt. En bij ons is dat misschien ook wel nog iets klassieker, dat Pieter vooral het technologische deel voor zijn rekening brengt. Maar evengoed moet ik me ook wel inlezen in onze materialen, omdat zo kan ik dat weer de klanten gaan helpen en begeleiden in hun keuzes. Maar het is wel een feit, stel ik het aan, toch ook wel sowieso wat meer vrouwen in het bedrijfsleven mogen komen. Ik ben altijd heel grote aanmoediger van fempreneurship en female founders. En ik vind nog te veel dat je als vrouw soms een beetje op onze lauren worden gezet of geduwd. Mm-hmm. En dat is ook een voorbeeld dat ik wil stellen ten opzichte van mijn dochters. Van kijk, het is niet omdat mama is enerzijds, maar ook vrouw is, dat ik daarom geen bedrijf kan leiden. Ik geloof ook heel sterk in het feit dat vrouwen eigenlijk van nature betere leiderschapcapaciteiten hebben dan mannen. We zijn iets minder prestatiegericht, wij hebben ook meer empathisch gevoel. En dat zijn ook weer die lange termijn relaties die je daarmee opbouwt in plaats van een korte termijn. Maar het klopt, female founders en dan vooral in technologie. Ik hoop dat er altijd maar meer en meer bij komen.
Ja, ik zie zelf diezelfde evolutie ook. Ik denk dat x jaren geleden vrouwen minder de kans grepen, laat ons het zeggen, om ondernemerschap vast te nemen. En nu gebeurt dat meer en meer. Ik geloof zelf ook enorm dat vrouwen... we spreken dan meer over vrouwelijke en mannelijke energie, denk ik. Ik denk dat er ook wel heel wat mannen zijn die heel wat vrouwelijke energie hebben. Ze willen dat misschien niet altijd graag zo benoemd hebben, maar dat is wel zo. En dat de vrouwelijke energie ook echt wel een typische langere termijn en dus duurzamere energie is, omdat dat inderdaad veel meer gericht is op de relatie, op de band dat je met iemand hebt, of de band met de aarde nog maar. Hè. Dat is toch iets dat ik heel vaak zie. Dus ik ben zelf ook natuurlijk een hele grote ondersteuner van die vrouwelijke energie en van die dat eigenlijk naar buiten te brengen als in het ondernemerschap. Maar dat is niet altijd evident. Hè. Daarom dat ook zo van die women in tech groeperingen ontstaan om vrouwen... de kracht te geven eigenlijk, om te durven op dat podium te staan. Want dat is het soms toch ook wel een beetje. En ik heb daar zelf, eerlijk gezegd, niet zoveel last van, denk ik. Maar ik merk dat wel rondom mij, dat vrouwen zichzelf toch wel vaak heel klein maken. En niet durven shinen.
Ja, dat is dat imposter syndroom.
Ja, echt,
ja,
hè?
Ik vind dat heel jammer.
Ja, ik vind dat ook. Maar ik denk dat ik dat ooit wel gehad heb. Ik ben ondertussen 42 en dat gaat er ook wel. Ik denk dat ik dat ook wel gehad heb. Ze. Je kleiner maken dan dat je bent en zo. Maar ik ben daar gelukkig op de een of andere manier uitgegroeid. Ik heb gewoon zoiets van, ja, ik ben wie dat ik ben. Hè. Maar dat is niet evident. En dat komt toch ook een deel vanuit de opvoeding, denk ik. Ik weet het niet goed, maar er is toch ergens iets waardoor dat vrouwen dat veel sneller hebben dan mannen. Hè.
Ja, ik denk ook gewoon als vrouw heb je zo veel meer nog het zorgende.
Ja.
En joh, waardoor je ook veel meer het projectmatige soms of zo, het regelen van het huishouden, ga je ook sneller gaan uitvoeren, waardoor dat er ook minder tijd soms overblijft net om die andere facetten van ons te gaan ontwikkelen.
Dat is waar.
Dus dat is denk ik gewoon ook iets als we daarover waken en ook gewoon bewust echt durven de tijd voor jezelf te nemen, al is dat om iets te gaan drinken met je vriendin of om te gaan sporten. Ja, ik vind dat zo mijn kleine geluksmomentjes, dat ik zo denk van, ach, ik heb het toch weer gehad en het is me gelukt om dat in te plannen. Ik ga daar meer voldoening uit dan dat ik een uur sta te strijken. Maar goed, dat is voor mij persoonlijk. Ja, even goed, als er iemand graag, als dat je quality time is, ja, super.
Prima,
hè? Ja. Allee, dan mag je ook wel heel blij zijn. Oké, ik heb een uur mijn strijk gedaan, bijvoorbeeld. Ja, ja. Als je daar gelukkig van wordt, no judgment.
Ja, ja. Allee. Ja, er zijn mensen die dat heel tof vinden, allemaal zo schoon gestreken is. Ik heb dat ook helemaal niet. Ja. Maar inderdaad, en dat is iets dat toch ook wel vaak terugkomt, dat energiemanagement. Hè?
Ja.
Zorgen dat je... zorgen dat je blijft rechtstaan. Hè? En meer dan dat, hè? Dat je goed voelt, dat je er staat. En dan is het soms gewoon niet belangrijk dat die strijk daar nu wel of niet ligt. En dat is toch iets dat wij als... Ja, dat perfectionisme zit er toch ook wel wat in, hè? Bij de vrouwen. Zo van, dat moet hier allemaal netjes... Ik heb dat zelf ook niet zo fel. Mijn moeder, als die nu luistert, gaat die nu lachen. Want die vindt dat ook wel, denk ik. Maar wat brengt ons op? Terug vanuit die quote van begin with the end in mind. Als ik op het einde daar lig, hè, hopelijk nog heel veel jaren van nu, dan zou ik heel graag hebben dat ik gelukkig ben met alles wat ik bijgedragen heb aan de wereld en de verandering dat ik heb eventueel kunnen brengen, dan met het feit dat alles altijd netjes en gestreken en proper lag in huis. Dat is totaal nieuw dat ik naar het leven kijk. En ik merk dat dat bij u ook wel zo is. Hè.
Ja, maar goed. Evengoed zijn er personen die wel zo naar het leven
gaan.
En dat
waar,
is ook oké, denk ik dan.
Alles is oké.
Je moet eigenlijk vooral doen wat je gelukkig maakt en wat je jouw energie geeft.
Ja.
En probeer je daar ook gewoon bewust van te zijn. Allee, ik probeer mezelf nu ook meer en meer de vraag te stellen als ik iets doe. Heb ik daar nu energie van gekregen of heeft dat energie van mij gevraagd? Ja. En dat gewoon ook al even in kaart brengen of over reflecteren, helpt mij wel soms om bewuste keuzes te maken in mijn agenda, want tijd heb je niet over. En dat is voor iedereen gelijk. Voor elke CEO die een miljardenbedrijf leidt, als iemand die ambtenaar is, bij manier van spreken, ik zelf dan. Ja, dat is voor iedereen gelijk. En ik denk als je dat goed time management en bewust ook vrij, dingen vrijmaakt waarvan je energie krijgt, hou je het ook opnieuw en de lange rit langer vol.
Dat is waar, dat is waar.
Dus het is ook weer duurzaam, meen ik.
Voilà, duurzaam omgaan met jezelf. Inderdaad, ik heb van de week zo'n oefening gedaan op aanraden van een vriendin om eens na te denken over hoe dat ik mijn maand februari eruit zie. Welke events of dagen er heel veel energie gaan kosten. Bijvoorbeeld een netwerkevent, dat kost toch wel wat energie. Of eens een keer effectief eens ver moeten rijden met een autorijden. Ik vind dat dat toch ook wel veel van u vraagt. Ik probeer zoveel mogelijk met de trein te gaan. Dat vraagt precies minder energie. Dus dat is ook beter voor het milieu. Maar ik probeer ook wel te switchen en daarmee bezig te zijn. Maar dan zie je ook wel van, dat zijn dagen die echt wel veel energie gaan vragen. Dus we moeten dan misschien zorgen dat er daarna een paar dagen komen waarin dat er wel opgeladen weer kan worden. En van zo is naar uw maand te kijken, of naar uw week, of naar uw jaar. En zo, dat is echt wel een inzicht, vind ik. Dat is simpel, hè. Ja, dat is zo simpel, maar eigenlijk is dat wel echt een eye-opener geweest. En dan zag ik wel, ik ga wat moeten schuiven, want er is bepaalde weken waarin het gewoon te veel tegelijk is, met als resultaat dat je dan moe bent en dat allemaal niet zo goed mee float. Hè?
Nee,
dus
klopt.
Voilà. Kijk, we zijn van circulariteit overgegaan naar een heel ander onderwerp, wat dat zeker ook oké is en zeker interessant is. Maar terug even naar Footprint Inc. Wat brengt de toekomst?
Ja, ik hoop dat de toekomst enerzijds uiteraard een groter klantenbestand brengt. Maar ik denk dat elk bedrijf dat wel hoopt. Maar vooral ook opnieuw die duurzame partnerships met onze klanten. Echt ook mensen die eigenlijk meehelpen onze dromen te verwezenlijken. En wij omgekeerd die van hen. Zodanig opnieuw met het oog op vooral de planeet en die afvalberg samen te helpen verkleinen.
Zeggen, we zitten hier in een ideaal medium. Hè? Er zijn mensen die luisteren. Wie willen we aanspreken? Vertel eens, wie is uw de ideale klant, zoals we dat noemen? Wie willen we dat u opbelt?
Ik denk vooral evenementenkantoren die vooral B2B-evenementen trekken. Vooral voor bedrijven dan die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen. Duurzaamheid hoeft niet duur te zijn, zeg ik altijd. Als je iets bestelt vanuit China, grote kans dat het goedkoper is, maar daarom niet per se duurzamer zal zijn. Dus wij zijn een lokaal productiebedrijf, wat dat zeker ook weer die korte keten naar boven brengt. Ik denk als we daar ook al dezelfde waarden delen, dat dat voor ons sowieso wel een match is van ideale klanten. Anderzijds, met 3D-printen is ook opnieuw, het is een mooie technologie, wat gebouwt iets op. Zijn we bijvoorbeeld ook aan het kijken, samenwerking met een partner, om een meubellijn te gaan lanceren. Dat is ook wel iets leuks, een unicum of een teaser vandaag. Dat zal Ureus gaan heten. Binnenkort daarover meer, maar bij deze...
Hebben wij de scoop?
Ja, jullie hebben de scoop. Maar dat gaat ook een heel leuk concept zijn. Een soort modulair maatstuk die zowel voor opstellingen kan gebruikt worden in kantoren en dat je dan eigenlijk heel een leuke invulling kan gaan geven.
Wat tof, heel leuk. Ja, blij dat wij de scoop mochten hebben.
Ja,
voilà.
Alsjeblieft.
Super. En eigenlijk is dat dan opnieuw gedesigned with the end in mind, moet ik het zo zien?
Ja, dat is ook inderdaad de bedoeling. Dus het meubelstuk zal zowel binnen als buiten kunnen staan. En dan een keer dat we ook merken, elk meubelstuk raakt op een bepaald moment wel een keer beschadigd. Dat zal dan hier iets langere termijn zijn, maar het is ook wel de bedoeling opnieuw dat we het meubelstuk kunnen hernemen en hergebruiken voor ofwel er een nieuw meubelstuk van te gaan maken, afhankelijk van de materialen of de contamineerbaarheid van de materialen. Ofwel, even goed maken we daar dan kleinere stukken van, want ook kleinere stukken worden ge-3D-print door ons.
Ja, amai, tof. Ja, toch een hele leuke, innovatieve manier van ondernemen eigenlijk. Hè?
Ja,
zo. Super tof. Ik denk dat wij alles overlopen hebben wat we vandaag wilden bespreken. Wou jij nog iets aanvullen, Aachen?
Niet direct. Ik wil je heel graag bedanken voor het fijne gesprek. En ik zou zeggen, iedereen die iets nodig heeft of die graag iets wil laten 3D-printen, het liefst dan duurzaam en circulair, klop gerust aan bij Footprint Inc. Altijd welkom. Onze deur staat wagenwijd open om een lange termijn relatie uit te bouwen.
Voilà, en ik zorg ervoor dat in de show notes jouw gegevens staan, zodat ze jou gemakkelijk kunnen contacteren. En dat we misschien ook die boek waar we het er een paar keer over gehad hebben, dat we die toch ook eens vermelden. Het is wel een hele bekende, ja. Maar goed, we gaan hem toch ook in de show notes vermelden. En voilà, dat was het dan alweer voor vandaag. Ik hoop dat we jullie hebben kunnen informeren en inspireren. Aarzel niet om via de links in de show notes een kijkje te nemen op de website van Footprint Inc. Connectie te maken met Aagje via LinkedIn of via andere kanalen. En schrijf je zeker in op de Axudo nieuwsbrief, zodat je maandelijks nog meer duurzaamheidsinspiratie in je mailbox krijgt. Bedankt voor het luisteren en tot een volgende keer. Bedankt dat je luisterde naar deze podcast. Hopelijk ben je geïnspireerd geraakt door duurzaamheid en duurzaam ondernemen. Wil je meer weten? Download dan mijn whitepaper via mijn website www.axudo.be. Daarin vind je nog meer laagdrempelige tips om met duurzaam ondernemen aan de slag te gaan. Graag tot een volgende keer!